Allen hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag begint de dienst om 16:30, waarin uw eigen predikant dominee Van der Brink zal voorgaan. Zondag 16 oktober zijn de diensten als volgt. 'S Morgens om 10:00 uw eigen predikant dominee Van der Brink. En aansluitend aan die dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken. En 's middags om 16:00 dominee Van Blijderveen uit Woudenberg, let op het afwijkende tijdstip. Mededelingen. Woensdag 12 oktober vergadert de kerkenraad en voor de data geldt Deo Valente. In deze dienst zijn er 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, bijzonder voor de generale diaconale collecte voor noodhulp en rampenfonds. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud. Tot zover de afkondigingen. Laten we deze dienst met elkaar beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Psalm 103, het 8e vers. Gemeente, stellen we ons ook deze morgen voor de spiegel van Gods heilige wet en zingen we daarna uit Psalm 32, het 3e vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Psalm 32, het 3e vers, nadat we ons gesteld hebben voor de spiegel van Gods gerechtigheid en Gods heiligheid. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn gebalden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En deze wet heeft de Heere Jezus samengevat met de volgende woorden: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 gebalden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, wij openen Gods woord deze morgen in het Oude Testament, het eerste Bijbelboek, het boek Genesis, hoofdstuk 35. En daarvan lezen we met elkaar de eerste 15 versen. Ik noem mij als onze schriftlezing Genesis 35. Te beginnen bij het eerste vers en daar luidt het woord van de Heer als volgt. Daarna zei God tot Jacob, maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar. En maak daar een altaar voor die God die u verscheen toen gij vluchtet voor het aangezicht van uw broeder Esau. Toen zei Jacob tot zijn huisgezin en tot allen die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn, en reinigt u en verandert uw klederen. En laat ons opmaken en optrekken naar Bethel, en ik zal daar een altaar maken voor die God die mij antwoordde ten dagen van mijn benauwdheid en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Toen gaven zij Jacob al de vreemde goden die in hun hand waren en de oorschierselen die aan hun oren waren. En Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. En zij reisden heen en Gods verschrikking was over de steden die rondom hem waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Alzo kwam Jacob te Luz, het welk is in het land Kanaan, dat is Bethel, hij en al het volk dat bij hem was. En hij bouwde al daar een altaar en noemde die plaats El Bethel. Want God was hem al daar geopenbaard geweest als hij voor zijn broeders aangezicht vluchtte. En Deborah, de voedster van Rebekka, stierf. En zij werd begraven onder aan Bethel, onder die eik, welks naam hij noemde Alon Bachot. En God verscheen Jacob wederom als hij van Paddan Aram gekomen was en hij zegende hem. En God zei tot hem, uw naam is Jacob, uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde zijn naam Israël. Voort zei God tot hem, ik ben God de Almachtige, wees vruchtbaar en vermenigvuldig, een volk, ja een hoop van volken zal uit u worden, en koningen zullen uit uw lendenen voortkomen. En dit land, dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik u geven, en uw zaad na u zal ik dit land geven. Toen voer God van hem op, in die plaats waar hij met hem gesproken had. En Jacob stelde een opgericht teken op in die plaats waar hij met hem gesproken had, een stenen opgericht teken. En hij stortte daarop drankoffer en goot olie daarover. En Jacob noemde de naam van die plaats alwaar God met hem gesproken had, Bethel. Tot zover onze schriftlezing. In de voorbeden willen wij gedenken aan de kerkenraadsvergadering van komende woensdag. En we willen de Heer danken voor de gemeenteavond van 6 oktober jongstleden. En bidden om leiding in de belangrijke beslissingen die moeten worden genomen. Zoeken wij voor en met elkaar het heilige aangezicht van de Heer in gebed. Heren, getrouwe God en Vader in de hemel, laat uw genade ons met haar troost verrijken. Zeker, Heren, als wij vanmorgen tot u komen en uw wet hebben gehoord. En wij allen, niemand van ons uitgezonderd hier en aan de kerktelefoon, schuldig staan voor uw hoge recht. Dan is er maar één medicijn, Heren, wat ons kan troosten. Dan is er maar één medicijn wat ons rust kan geven. En dat is uw genade door het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En om die genade bidden wij allereerst vanmorgen, Heren, dat die ons hart mag vervullen. Opdat wij rein en heilig mogen zijn voor uw aangezicht. Opdat wij mogen wandelen met u. Opdat het hartelijke voornemen in ons hart zou zijn om van nu voortaan voor u te leven en met onze naasten om te gaan zoals u met ons bent omgegaan. In geduld, in barmhartigheid, in liefde, in trouw. Heren, wij komen tot u als gemeente en u kent ons door en door. U weet wat ons bezighoudt. de zorgen en de moeite, de nood en tegelijkertijd, Heere, de blijdschap en de vreugde die er mag zijn. Het wisselt elkaar zo op het alleronverwacht af. Maar mogen wij weten, Heere, achter het bloed van de Heere Jezus Christus geborgen te zijn, rust gevonden te hebben aan de voet van het kruis. Opdat wij bij u mogen zijn. En in voor- en in tegenspoed het mogen beleiden dat wij in goede machten liefderijk geborgen zijn. Om getroost te mogen verwachten wat komen zal. In het geloven, in de verwachting dat u bij ons bent in de avond en in de morgen. Ja, dat u bij ons bent elke nieuwe dag. Mogen wij zo leven, Heere, voor uw aangezicht. Dicht bij u. Alleen dan zullen wij werkelijk rust hebben. Heere, we mogen u danken voor de gemeenteavond die er afgelopen 6 oktober was. U weet wat er besproken is. Mag uw zegen daar ook over blijken. En als er moeilijke beslissingen, belangrijke beslissingen genomen moeten worden, Heere, wilt u daarin dan ook leiden. Daarom dragen we de kerkraadsvergadering ook aan u op, Heere, van komende woensdag. Zegen de broeders, zegen de kerkenraad. Geef ze wijsheid, geef ze licht. Leid ze door uw Heilige Geest. Opdat zij het beste mogen zoeken voor dit deel van uw koninkrijk. We dragen de broeders aan u op, Heere. Vervul ze met liefde, met kracht, met genade. Opdat ze tot zegen mogen zijn in het midden van de gemeente. En ook buiten de gemeente. We dragen onze broeder aan u op die u aan deze plaats heeft verbonden. Dominee van der Brink. Samen met zijn vrouw en gezin, Heere. Stel hem tot een rijke zegen. Mag hij steeds vol zijn van u. Mag hij steeds de liefde van u voor ogen houden. Opdat die liefde ook mag uitgedeeld worden. Hier in deze stad. Opdat er velen zullen komen. De duisternis. En dat wonderbare licht van u mogen aanschouwen. Dat ze het met Newton mogen uitroepen. Eén ding weet ik. Ik was blind. Maar nu zie ik. Heere, geef dat aan ons allen. En zegen daartoe al het werk wat in uw koninkrijk gebeurt. We bidden u, Heere, om meer arbeiders in uw wijngaard. Het zijn er nog veel te weinig. En de velden zijn wit om te oogsten. En Heere, u heeft zelf gezegd dat wij dan niet allereerst aan de slag moeten gaan. Maar allereerst tot u het gebed moeten opheffen. Tot u moeten komen. En om meer arbeiders te bidden. Heere, wij leggen dat gebed ook deze morgen voor uw aangezicht neer. Geef mannen en vrouwen het in het hart om uw naam te mogen verkondigen in uw koninkrijk. Om in uw koninkrijk werkzaam te mogen zijn. Zodat velen weggeroofd worden van voor de poorten van de hel. En mogen overgezet worden in dat hemelse Jeruzalem. Van kinderen van de duisternis te worden tot kinderen van het licht. En we danken u, Heere, dat u mensen gebruikt voor die taak. Mensen vol gebreken. Mensen vol zonden. Mensen die in zichzelf geen kracht hebben, maar wat is dan uw woord rijk, Heer, en wat is dan uw woord bemoedigend, dat juist als wij zwak zijn, als wij geen kracht hebben, dan kunnen wij machtig zijn in u. Omdat er dan ruimte is dat u ons hart vervult met uw kracht, met uw genade. Mag dat zo zijn, Heer, midden van de gemeente, maar ook buiten, zegen deze stad, Heer. Laat uw koninkrijk daarin ook gebouwd worden. Zegen al het werk wat daarin gebeurt ook. Geef ons allen een barmhartig hart. Jegens onze medemens. Opdat wij ook in onze eigen omgeving tot rijke zegen mogen zijn. En als evangelisten uw woord mogen verkondigen. Wel het meest door onze levenswandel. Leer ons dan zo heilig te leven voor uw aangezicht. We bidden u, Heere, voor onze broeders en zusters die vervolgd worden omwille van het geloof. Laat ze staande blijven, Heer, in uw kracht. We kunnen hier in Nederland maar half beseffen wat het betekent om vanwege uw naam vervolgd te worden. Maar getrouwe God, u weet het wel. Mogen zij dan zien op die medelijdende hoge priester, Jezus Christus, die in alles verzocht geweest is, uitgenomen de zonde. Opdat zij, die vervolgd worden omwille van uw naam, levende getuigen mogen zijn en daarmee ook richting hun beulen, richting degenen die hen bewaken, richting degenen die hen martelen en ondervragen. Mogen getuigen van wie u bent, opdat ook daar de duisternis zal verdreven worden en uw licht zal gaan schijnen. En regimes die uw woord vervolgen mogen worden tot regeringen die uw naam verkondigen. Heer, voor u is niets te wonderlijk. Toon dan zo, Heer, ook op deze aarde uw macht en uw majesteit. We bidden u voor onze oudste broeder, de beminden om der vaderen wil uw volk Israël. Laat, Heer, ook in hen uw genade verheerlijkt worden. En mogen zij zien wie zij doorstoken hebben, opdat zij zullen komen met wening, gekrijt. Dat ze zullen komen met berouw. Om zich te buigen voor het middelste kruis van Golgotha. Opdat zij tezamen met ons uw naam mogen loven en prijzen en deze aarde vol mag worden van uw kennis en van uw heerlijkheid. Toon zo, Heere, uw grote daden, ook in deze wereld. Zegen ons als gemeente als wij hier vanmorgen samengekomen zijn om uw woord te horen. Maak ons hart bereid. Bereid ook een zegen aan de kerk der val, als we niet meer op konden komen naar deze plaats. Laat ook dan, Heere, uw genade onze harten vervullen en dat we met een hart zullen luisteren dat vraagt: Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Dat wij uw stem vanmorgen misschien wel voor het eerst zouden leren gehoorzamen. Dat wij aangespoord worden als we verzwakt zijn in het geloof. Als het op een laag pitje is komen te staan. Heere, laat zo uw woord vanmorgen krachtig onder ons zijn. Opdat uw genade verheerlijkt wordt. En deze dienst een dienst van overwinning zal zijn voor uw koninkrijk. En dat deze dienst een dienst zal zijn waar de duivel en zijn trawanten grote verliezen zullen lijden. Dat het een dienst mag zijn waarin uw naam verheerlijkt wordt en uw koninkrijk wordt uitgebreid. O getrouwe God, scheur de hemel en daal vanmorgen zelf in ons midden neer. Maak uw daden groot en verras ons, o getrouwe Hemelse Vader, met uw daden. Vader van alle barmhartigheid, hoor ons. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest één enige God is. En heerst en leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gemeente, ter voorbereiding op de verkondiging gaan we met elkaar zingen uit Psalm 24. Daarvan het tweede en het derde vers, Psalm 24, vers 2. Wie klimt de berg des Heren op, wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? En het derde, die zal door Heren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils, ontvangen. Psalm 24, vers 2 en 3. Terwijl u in de gelegenheid wordt gesteld om uw liefdegave te geven voor de Heere en zijn dienst. Gemeente, de tekstwoorden voor de verkondiging van deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Genesis 35, de eerste drie versen die ik u nogmaals lees. Daarna zei Jacob, God tot Jacob, maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar. Maak daar een altaar voor die God die u verscheen toen gij vluchtet voor het aangezicht van uw broeder Esau. Toen zei Jacob tot zijn huisgezin en tot allen die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u en verandert uw klederen. En laat ons ons opmaken en optrekken naar Bethel. Ik zal daar een altaar maken voor die God die mij antwoordde ten dagen van mijn benauwdheid en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Schrijf hem boven de preek als thema: God beveelt Jacob bij Bethel te leven. God beveelt Jacob bij Bethel te leven. En we staan stil bij twee gedachten. In de eerste plaats bij Gods spreken. Dat zien we in het eerste vers. En in de tweede plaats bij Jacobs reformatie. Versen 2 en 3. Dus God beveelt Jacob bij Bethel te leven. Twee gedachten. In de eerste plaats Gods spreken. En in de tweede plaats Jacobs reformatie. In de eerste plaats dus Gods spreken. Gemeente, wanneer wij het voorgaande hoofdstuk en de voorgaande geschiedenis tot ons door laten dringen, dan krijgen wij niet zo'n rooskleurig beeld van het leven van Jacob. Dat voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 34, dat lijkt eigenlijk heel onschuldig te beginnen. Dina die op bezoek gaat bij de dochters van Sichem. Zo op het eerste gezicht zou je denken, nou daar is niet zoveel mis mee. En toch lijkt Mozes, de schrijver van het boek Genesis, hier meer te willen zeggen. In de rabbijnse traditie is deze tekst vaak verbonden met wat Lea enkele hoofdstukken eerder doet. Lea, de moeder van Dina. Ze lijkt hier haar moeder te imiteren. Lea die Jacob voor wat Dudaim verleid had, wat vruchtbaar kruid gedwongen had zelfs, om bij haar te liggen. En Dina lijkt dat ook hier te gaan doen. Ze gaat niet zomaar even op de koffie bij de dochters van Sichem. Nee, het is zien en gezien worden. Nou, en gezien wordt Dina wel. Sichem, de zoon van Hemor, een van de landvorsten, ziet haar. En hij laat het niet alleen bij zien, nee, hij ligt bij haar en verkracht haar, zo zegt onze Statenvertaling. Misschien is dat woord verkrachten hier wel wat te sterk vertaald. Het is misschien beter om dat hier te vertalen met onteren. Want er lijkt hier helemaal geen sprake te zijn van geweld. Dina lijkt zich helemaal niet te verzetten tegen deze daad van Sichem. Maar daarmee is haar lichaam nog wel onteerd. Er is geen recht gedaan aan het familierecht wat in die tijd gold. Sichem heeft immers helemaal geen toestemming aan Jacob gevraagd. Hij heeft maar vooruitgegrepen. Het was in die tijd gebruikelijk dat je allereerst de vader om de hand vroeg. En als de vader dan toestemde, dan mocht Sichem met Dina trouwen. Maar Sichem trekt daar zich helemaal niets van aan. Hij doet maar alsof Dina zijn eigen bezit is en alsof niemand iets over Dina te zeggen heeft. Hij trekt zich niets aan van de eer van Dina en hij trekt zich niets aan van de eer van vader Jacob. Hij lijkt alleen maar zijn eigen lust achterna te lopen. En je zou verwachten als je dat als vader hoort, zeker in die tijd dat je daar op hoge poten naartoe gaat, dat je verhaal gaat halen. Sichem, hoe haal je het in je hoofd? En Jacob niet. Jacob zwijgt. En pas als de broers van Dina uit het veld terugkeren, dan moeten we niet denken dat dat 's avonds is gebeurd, maar dat dat na een tijdje is gebeurd. Pas na een tijdje komt het verhaal op tafel. En die broers, in tegenstelling tot hun vader, zijn woest. En ze zinnen op wraak. En die nemen ze ook. Ja, zo lijken Sichem en zijn vader tegemoet te komen. Een list. Alle inwoners van Sichem, die stad, alle mannen moeten besneden worden. En als dat gebeurt, ja, dan beloven ze, dan mag Sichem Dina trouwen en dan zullen ze daar blijven wonen. En Sichem die trapt met open ogen in deze val. En als hij en de mannen van de stad zich hebben laten besnijden, komen de broers van Dina en slaan de mannen van die stad dood. Ze laten er geen één van in leven. En ze roven erop los. En dan begint Jacob te klagen. Nee, niet over Dina. Niet over wat Dina is aangedaan. Maar over wat zijn zonen hem hebben aangedaan. Gij hebt mij beroerd. Zo lezen we in vers 30 van het vorige hoofdstuk. Gij hebt mij beroerd door mij stinkende te maken onder de inwoners van dit land. En, zegt Jacob, ik ben weinig in getal. Als ze zich tegen mij verzamelen, zo zullen zij mij slaan en ik zal verdelgd worden, ik en mijn huis. Jullie hebben mijn naam te schande gemaakt. Nu is mijn leven niet meer veilig. Als je dat hoofdstuk 34 zo tot je door laat dringen, dan moet je tot de conclusie komen, daar in de tenten van Jacob is het in een puinhoop veranderd. Ja, het is waar. Jacob is op Gods bevel teruggekeerd bij Laban vandaan naar het beloofde land. En hij is de Jabok overgestoken. En daar bij de Jabok, daar heeft hij gevochten, geworsteld met de engel Gods. En hij is staande gebleven. En onder die kracht is hij zelfs Ezau ontmoet. Maar daarna, na die ontmoeting met Ezau, nu die in het beloofde land is, lijkt het alleen maar bergafwaarts gegaan te zijn. Dina onteerd. Zijn zoons hebben erop losgemoord en geroofd. En nu dreigt zijn leven er straks ook nog mee in te schieten. Elk moment kunnen die inwoners van dat land daaromheen, die kunnen naar hem toekomen en die zullen hem overmeesteren en zullen hem doden. En er zal niks van Jacob overblijven. Het is opvallend in dat 34ste hoofdstuk, dat niet één keer de naam van God wordt genoemd. En je vraagt je af, als je dat zo ziet, hè, dat de naam van God al verdwenen is uit dat hoofdstuk. En de puinhopen van Jacob zo groot zijn geworden. Dan vraag je af, is daar nog nieuw leven in te blazen? Is het mogelijk om die lijn die zo naar beneden afdaalt, om die om te buigen naar boven toe? Jazeker. Als God maar gaat spreken. En dat zien we in onze tekst gebeuren. Daarna zei God tot Jacob. Kijk, Jacob mag dan God wel uit het oog verloren zijn, maar God is Jacob niet uit het oog verloren. De hemelse vader ziet ook deze verloren zoon en hij ziet hem zelfs van ver. En God, die eens het eerste begin maakte, kan altijd opnieuw beginnen. Bij hem is er altijd een weg omhoog. Bij hem is er altijd een weg uit het moeras waarin wij dreigen onder te gaan. Als Jacob gaat klagen, dan klaagt Jacob vanwege het nabije verleden. Naar het verleden. Hij kijkt naar dat verleden dat nog maar zo pas achter hem ligt. Maar God kijkt verder terug. En God kijkt naar de oorzaak van de ontsporing van Jacobs gezinsleven. Weet u waar die ontsporing begint? De oorzaak van de ontsporing ligt in Bethel. Want in Bethel staat een steen opgericht. En aan die steen heeft Jacob een belofte verbonden. En die belofte heeft Jacob nog niet ingelost. Die steen, zo had Jacob gezegd, die zal worden, als u mij terugbrengt in dit land, dan zal die steen worden tot een huis van God. En daar is het nog niet van gekomen. Jacob lijkt er niet meer aan gedacht te hebben. Het is niet zijn eerste doel geweest toen hij het beloofde land weer binnentrok. Als Jacob opnieuw wil beginnen, dan zal hij niet moeten blijven naar kijken naar zijn fouten in het verleden. Nee, dan moet hij een open oog hebben voor wat hij naliet. Hij is God uit het oog verloren. En hij heeft nagelaten zijn belofte aan God in te lossen. En daar wordt hij nu aan herinnerd. Maak u op. Trek op naar Bethel. En maak daar een altaar voor die God die u verscheen toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. Gemeente, de oorzaak van de ontsporingen in ons leven liggen niet in het verkeerde, in het negatieve, in dat wat wij deden, verkeerd deden. Maar de oorzaak van de ontsporing ligt in het positieve, namelijk in dat wat wij nalieten. Om het maar eens heel dogmatisch te zeggen. De zonde van bedrijf, van wat eruit komt, dat is het gevolg van de zonde van de nalatigheid. Doordat wij nagelaten hebben wat God geboden heeft. Daarom is de praktijk van de zonde zichtbaar geworden in ons leven. Maar God wijst ons daarop. Door de verkondiging van zijn woord. Door te spreken. En dat doet hij vanmorgen ook door zijn prediking. Door te spreken brengt hij ons terug. Bij onze zwijgende monumenten. Van onze niet ingeloste beloften. Kijkt u eens terug in uw leven. Zijn er van die stenen in uw leven opgericht? Stenen waar van die markeringspunten in uw leven. Waar u een belofte heeft gedaan voor Gods aangezicht. Die u nog niet nagekomen bent. Velen van u, zeker de ouderen, volwassenen. Hebben een belijdenis gedaan. Zo'n markeringspunt. Is uw belijdenis al geworden tot een altaar. Waarop Gods offers roken. Velen van u zijn getrouwd. Is uw huwelijk al geworden tot een huis waarin God woont. Velen van u zijn gedoopt. Ik neem bijna aan dat allen van u gedoopt zijn. Is die doop voor u al gaan spreken? Of is dat nog steeds zo'n dode, zwijgende steen die ergens in het verleden van uw leven geplaatst is? Net als ja, de steen bij Bethel. Maar net als Jacob zullen wij terug moeten naar die momenten. Naar die monumenten. Naar die dode stenen. Van niet ingeloste belofte. Willen wij werkelijk met God opnieuw beginnen. Het is opvallend dat in het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 34, tot 8 keer toe het woord wonen wordt gebruikt. Dat is waar Jacob zijn zonen toe worden verleid. Door Sichem en zijn vader. Om nu bij die stad Sichem te gaan wonen, om daar de tenten op te zetten. Maar met één woord in dit hoofdstuk zet de Heere daar dwars een streep doorheen. Niet bij Sichem. Niet op de plaats waar ik het goed dacht. Maar de Heere die richt de aandacht op die andere woonplaats. Bethel. Dat is de plaats waar Jacob bij moet wonen. En dat woord wonen, dat heeft hier een hele andere betekenis dan dat wij dat kennen. Als wij ergens wonen, dan zitten we op een bepaalde plaats en daar zitten we vast. U moet bedenken, Jacob was onderdeel van een nomadenvolk. En als we dat hoofdstuk 35 verder doorlezen in vers 16, dan zie je alweer dat Jacob verder trekt bij Bethel vandaan. Dus je kunt dat wonen hier niet zo opvatten als dat Jacob daar altijd bij moet blijven zitten. Maar dat wonen, dat betekent hier veel meer. Daar moet hij bij blijven. Daar moet hij bij leven. Hij moet niet bij Sichem leven, daar waar het misgegaan is. Maar hij moet leven bij die plaats waar God hem is verschenen. Dat is de plaats waar de Heer hem wil hebben. De vraag zou zomaar naar boven kunnen komen, is dat niet wat laat? Is het niet te laat voor Jacob om terug te keren naar Bethel? En is het niet vreemd om nu hij in de problemen zit, dat hij dan opeens terug moet naar Bethel om dan toch opeens de toevlucht tot de Heer te zoeken? Nee, gemeente. Want Bethel is niet alleen de plaats waar Jacob iets heeft beloofd. Belangrijker is, Bethel is de plaats waar God iets heeft beloofd. En de kinderen die weten denk ik wel wat er bij Bethel is gebeurd. Toen Jacob op de vlucht was voor Esau. Toen legde hij zijn hoofd, zijn moeie hoofd, legde hij daar neer op een steen. En toen in een droom, toen ging voor Jacob, ging de hemel open. Wat zag Jacob toen? Toen zag Jacob een ladder vanuit de hemel op de aarde gezet worden. En op die ladder gingen engelen, klommen op en daalden af. En bovenaan die ladder zag Jacob de Heere zelf staan. Hoe goed was God geweest voor Jacob. Toen Jacob na diefstal, na bedrog, in Bethel aankwam. Toen kreeg hij geen nachtmerrie. Waarin een blinde vader Isaac hem verscheen. Toen kreeg hij geen nachtmerrie. Waar hij van wakker schrok, waarin zijn broer Esau met een woeste blik hem aankeek. Nee, daar kreeg hij een droom, waar God de hemel voor Jacob opende. En toen mocht hij iets zien van de nabijheid die God in zijn leven wilde betonen. Want daar heeft
God aan Jacob beloofd dat hij met Jacob mee zou trekken. En daar bij Bethel, daar belooft de Heer opnieuw die belofte die hij gedaan heeft aan zijn vader Abraham. Dat dit land waar hij nu op ligt te slapen zijn land zal zijn. Waar zijn nageslacht zal wonen. En het is aan die droom. En het is aan die belofte. En het is aan dat spreken van God. Waar Jacob nu wordt herinnerd. Die steen van Bethel. Weet u waar dat Jacob aan herinnert? Die steen van Bethel die spreekt van radicale verzoening. Die steen spreekt van vergeving. En die steen die spreekt van een nieuw begin. Er is alleen nieuw leven mogelijk. Als dat verleden radicaal wordt verzoend. Dat is Bethel. Dat is het kind. Dat is het kruis. Dat is het geopende graf. Dat is een geopende hemel. God. Hij is een God van vergeving. Zo heeft hij zichzelf geopenbaard aan Mozes en aan het volk Israël op de berg Sinaï. Heere, Heere, God barmhartig en genadig, groot van weldadigheid en waarheid, die de zonde en de ongerechtigheid en de overtreding vergeeft. Zo is nu onze God. Hoe ver wij ook bij hem gedwaald zijn. En hoe ver wij ook bij onze Bethels vandaan gegaan zijn. Maar er is een weg terug. We kunnen terug naar die plaats waar dat stille monument is opgericht. Onze doop, onze belijdenis, ons huwelijk. Onze beloften die wij gedaan hebben op ons ziekbed. En het is nog niet te laat. Er kan een radicale omkeer komen in uw en in jouw leven. Misschien bent u al eens teruggekeerd. En is het weer misgegaan. O, hoor dan het woord van de Heer. Bij monden van de profeet Jesaja. En hij bekeerde zich tot de Heer. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God. Want hij vergeeft, nee niet één keer, maar hij vergeeft menigvuldig. Bij de Heere gemeente, onthoud het goed. Bij de Heere is er altijd, altijd, zet er maar een dikke streep onder. Altijd een weg terug. Net als die verloren zaal. De gelijkenis die de Heere Jezus vertelt. Waar de Vader op de uitkijk staat. Zo staat God op de uitkijk om te kijken of u al terugkomt. Daarom het is niet te laat om daar op die stenen in uw leven, op die monumenten in uw leven, een altaar te bouwen. Daar de dienst van de Heere te beginnen. Daar. Bij dat monument, daar bij Bethel, daar wordt de verzoening zichtbaar. Daar wordt Gods belofte werkelijkheid. Daar heeft God zijn nabijheid, zijn genade, zijn liefde en zijn trouw aan u en aan jou beloofd. Wat is het machtig gemeente als de Heer ons zo roept. Het gaat er een kracht van uit. Dat zien we ook in het leven van Jacob. Er ontketent zich in de tenten van Jacob een ware reformatie. Dat zien we in onze tweede gedachte, Jacobs reformatie. Gods woord. Dat doet kracht in het leven van Jacob. Dat zien we direct nadat God heeft gesproken in het leven van Jacob. Want zonder aarzelen gaat Jacob spreken tegen zijn gezin en tegen al zijn knechten, allen die bij hem zijn. En het zijn ferme woorden die Jacob hier spreekt. Het zijn woorden van de reformatie. Doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn. En reinigt u en verandert uw klederen. Opmerkelijk, hè? Opmerkelijk als je deze houding van Jacob hier vergelijkt met de houding in het vorige hoofdstuk. Jacob was in dat vorige hoofdstuk, in die vorige geschiedenis, helemaal niet zo manhaftig. Als vader liet hij zijn rol behoorlijk liggen. Hij nam niet de verantwoordelijkheid voor zijn dochter Dina. Hij riep zijn zoons niet tot de orde. Toen ze dat plan hadden uitgedacht om Sichem en al zijn inwoners te doden. Jacob klaagt alleen maar in dat vorige hoofdstuk. Met angst vervuld. Maar nu lijkt dat veranderd te zijn. En wat is daar van de grond? Waarom is Jacob opeens nu wel manhaftig? Er is maar één reden, gemeente. Waarom Jacob hier toont dat hij wel wat te zeggen heeft. En dat is niet in Jacob te vinden, maar dat is omdat God spreekt. Kijk, daar ligt het begin van elke reformatie, ook voor onze gezinnen. We kunnen ons misschien wel zwakke ouders voelen. En ons misschien wel wat herkennen in Jacob, toegeeflijk te zijn, er maar niets van te zeggen, om de lieve vrede wil maar. Omdat u misschien eens klaagt tegen uw kinderen. Joh, wat zullen de buren er wel niet van zeggen? Wat zullen ze er in de gemeente wel niet van zeggen? Maar gemeente, hier ligt de kracht van de reformatie voor onze gezinnen. Hier ligt de kracht voor de reformatie van ons huwelijk. En hier ligt de kracht van de reformatie in ons eigen persoonlijke leven. Die ligt niet in ons, maar die ligt in het spreken van God. Als wij dat maar serieus leerden nemen. Als onze luisterhouding van morgen maar zou zijn. Spreek, Heere, want uw dienstknecht, want uw dienstmaagd hoort. Wanneer wij zo luisteren wat God tot ons te zeggen heeft, dan zijn er wonderen te verwachten. Jacob, het begint een reformatie. Doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn. En dat moeten er nogal wat geweest zijn. We hoeven alleen maar te denken aan de terafim die Rachel meegesleept heeft van thuis. Terafim, we weten niet precies wat voor god dat is geweest. Waarschijnlijk is het een soort huisgod geweest. Het is in ieder geval een afgod geweest. En Rachel lijkt haar leven daarop te vertrouwen. Het lijkt er niet op dat Jacob Rachel heeft verteld van de god van Bethel. En Jacob die heeft het toegelaten. Dat de afgoden meekwamen. En dat, wat staat in het vierde vers, de oorsierselen. Moet u niet denken aan oorbellen of zo. Maar dan moet u denken aan amuletten. Religieuze amuletten die bescherming zouden bieden. Daar stelden de mensen in dat gezelschap van Jacob hun vertrouwen op. En niet verwonderlijk ook, want al dat personeel kwam waarschijnlijk uit een heidense context. Een omgeving die doordrenkt was van de afgoden. Maar die moeten nu allemaal de deur uit, nu God gesproken heeft. Gemeente, wanneer wij dat spreken van God serieus gaan leren nemen in ons leven. Werkelijk dat tot ons door laten dringen. Dan kan het niet anders of wij volgen Jacobs voorbeeld. Dan gaan de afgoden de deur uit. En laten we niet denken dat we ze niet hebben. Calvijn schrijft in zijn institutie dat het menselijk hart een fabriek van afgoden is. Het zijn niet alleen die Boeddha-beeldjes die je ziet. Het zit in ons hart. Fabriceren wat afgoden bij elkaar. Al hebben we dan geen beeldjes meer in huis staan en maken we geen huisaltaartje meer. Maar toch zijn er zoveel zaken in ons leven waar we meer ons vertrouwen op stellen dan op de levende God. Waarvan we verwachten dat ze onze uitkomst kunnen bieden in tijden van nood. Afgoden waarvan we denken dat ze ons leven kunnen veraangenamen. Dan ga ik vanmorgen niet allerlei afgoden opnoemen. Wees u gerust. Het gevaar daarvan is dat ik een opsomming zou geven van wat allemaal afgoden zijn. En u zou denken, dat heeft hij niet genoemd. Dus ik val buiten schot. Wanneer u eerlijk bent voor uzelf, dan weet u wel wat uw afgoden zijn. Waar u meer vertrouwen op stelt dan op deze levende, sprekende God. En als u het dan niet weet, vraag de Heer het dan maar. Heer, wat moet eruit? Wat moet eruit mijn leven? Wat kan u niet behagen? Doorgrond me, Heer, en ken mijn hart, o Heer. Zie of er bij mij iets schadelijks is en leid mij op de eeuwige weg. Maar één ding is zeker. Als God sprekend serieus wordt genomen in ons leven, dan gaan de afgoden de deur uit. Dan is daar geen plaats meer voor in ons leven. Want tegenover de levende God van Jacob zijn al onze afgoden stomme goden. Goden die niet kunnen spreken. Goden die zwijgen, juist als het erop aankomt. Jacob, hij ontketent een ware reformatie in zijn tent. De afgoden moeten weg. Dat niet alleen. Het is niet zomaar even de bezem erdoor. Wegdoen wat misschien in de weg staat. Nee, iedereen moet zich reinigen en andere kleding aantrekken. Dat is een ritueel wat laat zien hoe ernstig Jacob deze reformatie in zijn huis neemt. Het is werkelijk met alles opnieuw beginnen. Alles afwassen, schoon te zijn. En zelfs die kleding die nog de vuiligheid van de afgoden met zich meedragen als het ware, die moet er afgelegd worden. Een nieuwe kleding aangetrokken. Jacob wil werkelijk een nieuw begin maken. Waarom? Hoor maar wat Jacob zegt en laat ons opmaken en optrekken naar Bethel en ik zal daar een altaar maken voor die God die mij antwoordde ten dagen van mijn benauwdheid en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Waarom begint Jacob opnieuw? Omdat God hem in de dag van de benauwdheid heeft gered. Hij begint opnieuw omdat God zich Emmanuel heeft betoond. God met ons. Hij begint opnieuw omdat God hem heeft gered van de dood. Want God heeft beloofd bij Bethel. Ik zal met u gaan en ik zal u bewaren en ik zal u terugbrengen in dit land. Dat heeft God bewaarheid laten worden. Werkelijkheid laten worden. God heeft woord gehouden en hij heeft niet losgelaten, maar is meegetrokken met Jacob. Ondanks de zonde van Jacob en ondanks dat Jacob het op heel veel punten in zijn leven liet afweten en ondanks dat Jacob het van zijn gezinsleven een puinhoop had gemaakt. Maar ondanks dat alles, God is getrouw gebleven. God heeft zijn woord gehouden. Daarvan gaat Jacob nu spreken. Nu God hem eraan herinnert. Voor het eerst in de Jacobsgeschiedenis, voor het eerst na Bethel, horen wij Jacob spreken tot zijn gezin over de God van Bethel. En dat maakt dat Jacob opnieuw begint. Jacobs initiatief rust in zijn geloof in Gods initiatief. Jacob begint opnieuw omdat hij proeft en ziet in zijn leven dat God de eerste is en dat God hem vastgehouden heeft. Gemeente, wat zou het heerlijk zijn als deze reformatie ook in onze kerk, in ons huis, in ons gezin, in ons persoonlijk leven zou beginnen. Dat we werkelijk vanaf vandaag opnieuw zouden beginnen. Wat zou het heerlijk zijn als u vanaf vanmorgen voelt dat u niet een andere keuze meer heeft dan die reformatie op te starten. Dat u het geproefd heeft vanmorgen dat er maar één sprekende, dat er maar één levende God is. De God van Jacob. Dat we er vanmorgen van doordrongen zijn of raken. Dat we aan hem een reformatie in ons leven verplicht zijn. Wie is er hier immers die nog nooit in de benauwdheid, in de zorgen en in de moeite het gebed tot God heeft opgeheven? En heeft God niet geantwoord? En wie is met u, met jou meegetrokken tot op de dag van vandaag? Ja, maar ik merk niks van God. U zit hier toch, levend en wel. U bent het levende bewijs dat God met u meegetrokken is tot op de dag van vandaag. Hij heeft u niet losgelaten. Hij wilde ook voor u en voor jou Immanuel zijn. En sterker nog dan Jacob mogen wij dat weten vanuit het Nieuwe Testament, dat God Immanuel is. Jacob moest het nog doen met die droom waarbij God bovenaan die ladder bleef staan. Maar God is in Jezus Christus die ladder afgedaald. Hij heeft het menselijke vlees aangenomen. Hoe schitterend is die droom van Jacob bij Bethel werkelijkheid geworden. In Christus Jezus. En bleek die droom geen bedrog te zijn. Hij heeft ons menselijke vlees aangenomen om werkelijk Immanuel te zijn. God met ons. En in hem zien wij Gods rijke belofte van zijn nabijheid. Werkelijkheid worden. Gemeente, als u nou naar het leven van de Heer Jezus Christus kijkt en tot hoe diep dat leven is afgedaald, dat hij tot in de hel wilde neerdalen om met u en met jou te zijn. Is dat dan niet alle reden? Zou dat alleen niet alle reden zijn om die reformatie te beginnen in ons leven? Om vanaf vandaag opnieuw te beginnen. Zou ons dat niet aansporen om een altaar te bouwen voor de Heer, de Heere te gaan dienen op die zwijgende monumenten van niet ingeloste belofte? Gemeente, als we werkelijk die stem van God in ons leven hebben gehoord, als we werkelijk doordrongen zijn van Gods hulp en nabijheid, niet alleen in alle tijdelijke, maar ook voor het eeuwige, dan kun je daarover niet meer zwijgen. Net als Jacob niet meer kon zwijgen toen God hem herinnerde aan Bethel. Kon Jacob niet meer stil zijn. Dan ga je daarvan spreken, dan zal het in onze huizen klinken. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd met hart en stem de nooit genoeg volprezen naam van hem die ons behoedt en houdt. Ja, dan gaat het zingen in je hart. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Wie werkelijk oog krijgt voor al de schatten van onze Heer Jezus Christus, die kan niet langer zwijgen. Een gemeente, daar is zegen op te verwachten. Op dat luisteren naar Gods stem, op dat gehoorzamen van Gods bevel. Dat zien we in het verdere van deze geschiedenis. Herinner het ons nog wel. Jacob, hij was bang geworden van wat zijn zonen hem hadden aangedaan. We zullen nog één deze dagen omkomen. Maar als Jacob gaat luisteren naar de stem van God, gehoorzaam wordt aan het bevel van God, hoor dan wat er staat in vers 5. En zij reisden heen. En Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat ze de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Gemeente, wie vandaag tot voornemen heeft om in Bethel een altaar te gaan bouwen. Wie vandaag dat voornemen heeft om opnieuw te beginnen. Die hoeft niet bang te zijn. Wat zich dan ook tegen ons kan keren. En hoeveel leeuwen en beren wij dan ook op onze weg kunnen zien. Juist dan wordt de belofte van Bethel waar. En mogen wij ons vastklampen vanmorgen aan die belofte die de Heere bij Bethel doet. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden. Overal waar gij heen trekken zult. Amen. Gemeente, in antwoord op de verkondiging gaan we met elkaar zingen uit Psalm 105. En daarvan het tweede en het vijfde vers. Psalm 105 vers 2. Juicht elk om strijd met blijde galmen, zingt de hoogste vreugde psalmen. En het vijfde: God zal zijn waarheid nimmer krenken. Psalm 105 vers 2 en 5. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, uw naam zij geloofd en gedankt, dat u te midden van onze puinhoop wilt spreken en ons herinnert aan de beloften die wij ooit gedaan hebben. Wij danken u, Heere, dat er bij u altijd een nieuw begin mogelijk is. Ook al zien wij daar niets van, ook al lijkt uw naam volledig uit ons leven verdwenen te zijn. Maar als u spreekt, Heere, En dat heeft u vanmorgen gedaan door uw woord. Als u spreekt, dan kunnen wij kracht vinden om op orde op zaken te stellen. Om terug te gaan. Onze leven te vernieuwen. In eigen kracht zal het niet gaan, Heere, maar in uw kracht mogen wij getroost voortrekken. Laat ons allen, Heere, onze beloften, die wij nog niet hebben ingelost, al onze ja-woorden, die wij verbruid hebben, die wij verprutst hebben, laat ze, Heere, tot altaren worden, waarop uw offers roken. En het grootste offer, Heer, wat wij u kunnen brengen, dat is toch wat apostel Paulus ons voorhoudt. Om ons leven op te offeren. Tot een levend dankoffer. U welbehagelijk. Laat ons, Heer, zo allen. Tot u komen. Mogen wij, Heer, in ons leven de kracht van uw woord proeven. Laat dit woord, wat vanmorgen klonk, niet aan ons voorbij zijn gegaan, opdat wij niet in de puinhopen en in het moeras ondergaan. Ga met ons mee, Heer, als we deze plaats verlaten. Behoed en bewaar ons. Zegen ons, ook op deze dag. Geef, Heer, dat dit een dag mag zijn waarop we ook in onze gezinnen uw naam mogen groot maken. Laat uw liefde met ons meetrekken naar onze huizen. En mogen wij uw liefde steeds proeven. Ook vanmiddag. Als opnieuw uw woord open mag gaan. Dan meneer Van der Brink hier uw woord mag verkondigen. Stel hem, Heere, dan ook tot rijke zegen. En mag dan opnieuw uw genade geproefd worden. En er velen worden weggeroofd. Van voor de poorten van de hel. En uw genade verheerlijk worden. En uw koninkrijk uitgebreid. Maak zo deze dag, Heere, een dag vol van vreugde. Een dag vol van feest. In uw naam. Wij bidden dat van u. En danken u. Om Jezus Christus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 75, het zesde vers. Ik zal dit melden. Ik zal altijd zingen Jacobs God ter eer. Psalm 75, het zesde vers. Gemeente, gaat heen in vrede. Bewaar het woord van onze God. Met u meedragende de zegen die ik in zijn naam op u leg. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.